Vanavond wilde ik graag met u Markus 7 lezen. Sinds ik hier in de gemeente begonnen ben met de behandeling van het Markus-evangelie, begrijp ik ook ietsjes meer waarom dat de Wycliffe Bijbelvertalers altijd in een taal beginnen, een taalgroep waarin de Bijbel nog niet vertaald is, altijd beginnen met het Markus-evangelie. Het Markus-evangelie is meestal het eerste stukje van de Bijbel wat ze vertalen. Omdat het Markus-evangelie het meest complete evangelie is in de Bijbel. Nou, dat merk ik nou juist ook, terwijl we dit stukje voor stukje zo doornemen. Het is eigenlijk een heel compleet evangelie. Ik wil daarmee niet zeggen dat Matthäus, Lucas en Johannes minder zijn. Maar het Markus-evangelie is heel compleet qua informatie over alles wat er gebeurd is rondom de aanwezigheid van de Jezus hier op aarde. Vandaar. Markus 7, lezen vers 1 tot en met 23. Markus 7, vers 1 tot en met 23. En de Farizeeën verzamelden zich bij hem met sommige van de schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren. En toen zij zagen dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is ongewassen handen, hun brood aten, want de Farizeeën en al de Joden eten niet zonder eerst een handwassing verricht te hebben, daarmede vasthoudende aan de overlevering der ouden en aan de markt en van de markt komende eten zij niet dan naar zij gereinigd te hebben. En vele andere dingen zijn er waaraan zij zich volgens overleveringen houden. Bijvoorbeeld het onderdompelen van bekers en kannen en koperwerk. Toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden hem: waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood? Maar hij zei tot hen: terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Tevergeefs eren zij mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overleveringen der mensen. En hij zeide tot hen: het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in stand te houden. Want Mozes heeft gezegd: eer uw vader en uw moeder. En wie vader en moeder vervloekt, zal de dood sterven. Maar gij zegt: indien een mens tot zijn vader of moeder zegt: het is korban, dat is offergave, al wat gij van mij had kunnen trekken, dan laat gij hem niet toe ook nog maar iets voor zijn vader of moeder te doen. En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering die gij overgeleverd hebt en dergelijke dingen doet, gij doet velen. En toen hij de scharen wederom tot zich geroepen had, zeide hij tot hen: hoort allen naar mij en verstaat wel. Niets dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken. Maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het wat hem onrein maakt. Indien iemand oren heeft om te horen, die horen. En toen hij van de scharen thuis kwam, vroegen zijn discipelen hem naar de gelijkenis. En hij zei tot hen: zijt gij zo onbevattelijk? Begrijpt gij niet dat al wat van buiten in de mens komt, hem niet onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik en te zijn plaatsen uitgaat? En zo verklaarde hij alle spijzen rein. En hij zeide: hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen komen de kwade overleggingen: hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein. Nou, tot zover dit gedeelte. De Jezus heeft hier een ontmoeting met de Farizeeën. De vijandschap met de farizeeën die neemt natuurlijk toe, steeds verder toe. Ze hebben een aantal schriftgeleerden uit Jeruzalem ook over laten komen, die hen ondersteunen. Die hen in hun gedachtegang, ik denk dat farizeeën niet zoveel van de Bijbel wisten dan schriftgeleerden. Schriftgeleerden die konden het ook uit de Bijbel baseren. Vandaar dat ze zich lieten ondersteunen door schriftgeleerden uit Jeruzalem. En dan, dan zien ze een aantal dingen gebeuren met de apostelen waar ze opmerkingen over hebben. En ze vragen eigenlijk hier in het vijfde vers, het middelste stukje van de vijfde vers, is het: waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der ouden? Waarom wandelen uw discipelen niet naar de overleveringen van de ouden? Het gaat hier om een reinigingsgebruik, om inzettingen die er zijn. En natuurlijk, ik weet nog wel, toen ik vroeger opgroeide bij ons thuis, ik hoor mijn moeder nog roepen: handen wassen en aan tafel. Ja, natuurlijk, daar is niks mis mee. Niets verkeerds mee. Maar die reinigingsrituelen, die overleveringen van de ouden, die kunnen soms zo sterk worden, dat hier op een gegeven moment die overleveringen van de mensen nog belangrijker worden dan het woord van God. En dat staat heel duidelijk in het achtste vers. In het achtste vers staat: gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overleveringen der mensen. Dus jullie kijken meer naar de overleveringen die er zijn, naar de traditie, zouden we vandaag kunnen zeggen, dan naar het woord van God. Wat is nu het belangrijkste? De traditie of Gods woord? Nou, daar gaat het in dit stukje over. Die inzettingen, er is bekend dat als de farizeeën hun handen wassen, dan is dat echt een heel ritueel. Dat is niet zomaar even hun handen wassen, maar dat is een heel ritueel. Dat moet ook, als het kan, iedereen zien. En dan laten ze op een gegeven moment het water helemaal over hun armen lopen. En dat loopt dan helemaal naar beneden om te laten zien dat ze helemaal rein zijn. Er staat ook hierbij dat ze ook niet alleen hun handen wassen, maar ook het bestek wassen. Ze doen de vaatwasser aan, hè? Nou ja, hier zie je op een gegeven moment, trouwens een hele leuke heenwijzing is dat. Daar staat in vers 4, in vers 3 staat dat als een farizeer op de markt geweest is. Kijk, als een farizeer gewoon thuis blijft, dan gebeurt er niks. Maar als een farizeer op de markt geweest is, dan komt hij terug en dan moet hij zich helemaal reinigen. Helemaal reinigen van de markt, om zich als het ware weer helemaal rein te mogen voelen. Nou, en dan staat er in vers 4, en vele andere dingen zijn er waaraan ze zich volgens de overleveringen houden. Een voorbeeld, het onderdompelen. Zie je dat woordje staan, dat onderdompelen? Weet u wat hier in het Grieks staat? Het dopen, het baptisme. Daar komt onze naam van onze kerk vandaan. Het dopen. En de letterlijke vertaling is hier heel eenvoudig. Het dopen van kannen en koperwerk. En dan vragen de discipelen, vragen de schriftgeleerden: waarom doen uw discipelen dat niet? En weet je dan, dan zie je heel duidelijk dat deze farizeeërs, ja, misschien toch wel even goed om dat erbij te noemen, als deze farizeeërs dat zagen bij Joden, die dus op deze manier leefden, dan konden farizeeërs zo ver gaan dat ze uit de synagoge gebannen werden. Dat ze geëxcommuniceerd werden, omdat ze zich niet hielden aan de overleveringen van de oudsten. En zo ver gingen deze rituelen. En als u voor uzelf, u hoeft het niet op te slaan, Matteüs 23 leest, daar beschuldigt hier Jezus deze farizeeërs en dan zegt hij een aantal keren: wee u farizeeërs die dit zegt en dat doet. Hè? Dus het is allemaal een uiterlijk vertoon hier. Vandaar dat hier Jezus heel duidelijk zegt, en ja, ik heb daar zondagmorgen ook over gesproken, over Stefanus, dat hij zo glashelder en zo confronterend was. Maar het was geheel in de geest van Jezus, Want hoe begint de heer Jezus hier in het zesde vers als hij een antwoord geeft? Terecht heeft Jesaja van u huichelaars geprofeteerd. Hij noemt hen een stelletje huichelaars. Nou, dat is wel heel confronterend, hè? Je zult het maar tegen de Farizeeërs, die zich zo afzonderden van de zonde, en daarmee eigenlijk de komst van Christus voorbereiden, de schriftgeleerden, die zo goed de Bijbel kenden, om toch maar eventjes genoemd te worden huichelaars. En dan zie je dat Jesaja hier zegt, laat het even lezen in het zesde vers, dit volk eert mij met de lippen, maar het hart is ver van mij. En dat is de kern van het probleem. Het is de buitenkant waar het jullie het meest om gaat en niet de binnenkant. God ziet het hart uit aan en niet de buitenkant. Er is een enorme afstand bij dit Joodse volk, zoals de Jezus het hier ontmoet, tussen de mond en het hart. Daar is een hele grote afstand. En dan wordt de Jezus zelfs een klein beetje, ja, ik kan het niet anders zeggen, een beetje sarcastisch. De Jezus. Want dan zegt de Jezus in vers 9, het gebod God stelt gij wel fraai, en vooral het woordje fraai, buiten werking. Dus dat woordje fraai laat heel duidelijk zien dat de Jezus een beetje sarcastisch aan het worden is. He, dat hij ze eigenlijk zo venijnig beetpakt. En dan gaat de Heer Jezus een voorbeeld gebruiken. Dat voorbeeld gebruikt hij vanuit Exodus. In Exodus, je hoeft het niet op te slaan, maar in Exodus 20 en Exodus 21, daar staat in vers 10, als we weer even, ja, gewoon in Markus 7 vers 10, daar staat, eer uw vader en uw moeder. En in Exodus 21, daar staat, ook in datzelfde vers kun je dat hier lezen, en wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. Nou, dat zegt het woord van God. En nou gaat er Jezus een voorbeeld aanhalen hoe zij dat uiterlijk met de mond doen, maar innerlijk niets van terecht brengen. U weet misschien wel, kinderen, in ieder geval in die tijd, sinds Drees er geweest is hier in Nederland, is het een beetje anders geworden. Maar een beetje, zeg ik. Maar in die tijd hadden kinderen een zorgplicht voor hun ouders die niet meer konden werken. En dat was heel gewoon en dat was ook hun soort AOW. Een gezin probeerde zoveel, een vader en moeder probeerden zoveel mogelijk kinderen te krijgen. Dat was voor hen als het ware een zorgzekerheid voor als zij oud werden. Dat waren in ieder geval kinderen die voor hen zorgden. Nou, een zorgplicht. Nou, dan staat er op een gegeven moment dat de Jezus zegt tegen de Farizeeërs, jullie hebben de opdracht om voor jullie vader en moeder te zorgen. En dan staat er in vers 11, maar gij zegt, indien een mens tot zijn vader en moeder zegt, het is korban, of dat is offergave, al wat gij van mij had kunnen trekken, dat laat gij hem niet toe, en ook maar iets voor zijn vader of moeder te doen. Nou, dat betekent eigenlijk als hetgeen wat een kind zou moeten geven aan de ouders. Het kan in natura zijn, bijvoorbeeld een koe of een schaap. Of een geldbedrag. En je zei korban. Dan zei je eigenlijk, dit is gewijd aan de tempel. Ik wijd het aan de tempel. Nou, dan mag je het niet aan je ouders geven. En zo waren ze als het ware vrij van hun ouders. En ze wijden het als het ware aan de tempel. Ze zeiden dat. Maar ze gebruikten het vaak zelf. En dat was het listige ervan. Ze zeiden van, het is voor God. En daarmee dachten ze eraf te zijn, ik hoef dat niet aan mijn ouders te geven. En hier stelt er Jezus iets aan de kaak, wat heel veel toen in die tijd gebeurde. Nou, wij kennen het misschien een klein beetje uit de tijd van, dan moet je toch wel een tijdje terug. Als, en dat was best wel heel moeilijk als er een Rooms-Katholiek gezin was. Bijvoorbeeld 1 of 2 kinderen. Ook in de tijd dat er nog geen AOW was. En dat 1 van die kinderen zei, ik ga naar een klooster. Dat is als het ware korban. Ik offer mij aan de Heer. Wie moest er nou voor die ouders zorgen? Nou, dan kwamen die ouders in een groot probleem. Ja, die andere 8. Ja? Maar snap u een klein beetje hoe dat zat? Nou, de Heer Jezus die zegt hier eigenlijk van, ja, wat jullie hier, waar jullie hier mee bezig zijn, dat is zo dubbel en zo uiterlijk. En jullie ontkrachten het woord van God. Nou, wat de Heer Jezus hier ons laat weten, dat is, laat alsjeblieft door tradities. En laat ik het eventjes naar de tijd van vandaag halen. Laat het nooit een argument zijn van, we hebben het altijd zo gedaan, dus. Laat het nooit het argument zijn, maar het argument moet altijd zijn, het staat in Gods woord, dus. Gods woord is de basis van ons gemeenteleven. Gods woord is de basis van ons geloofsleven. En als het alleen maar wordt van, het is de overlevering van de oude. En ik wil helemaal niet zeggen dat de overlevering van de oude verkeerd zijn. Helemaal niet. Als het maar in lijn ligt met het woord van God. En u weet dat binnen bepaalde kerken de overlevering, de traditie zo sterk werd, dat mensen op een gegeven moment zeiden, ja, maar dit is traditie en daar houden we ons aan. Terwijl het woord van God soms heel anders zei. Nou, dan zit je natuurlijk goed fout. En hier zegt de Jezus heel duidelijk, jullie ontkrachten, jullie maken het woord van God krachteloos. En dan, ja, dat is eigenlijk hetgeen wat de Jezus hier tegen deze schriftgeleerden zegt. En voor ons de boodschap, mensen, is ons leven, ons doen en laten gebaseerd op traditie? Of is ons doen en laten, ons geloofsleven gebaseerd op het woord van God? En alleen maar het woord van God. Nou, en dan gaat de Jezus, die, als hij dan klaar is als het ware met deze schriftgeleerden, dan roept hij de scharen bij elkaar. En dan zegt hij tegen deze scharen heel eenvoudig, niets dat van buiten de mens inkomt, maakt hem onrein. Maar dat wat de mens uitkomt, dat maakt hem onrein. En op de een of andere manier snappen de apostelen niet precies wat de Jezus nou bedoelt. En ik denk dat de apostelen daarover aangesproken hebben en gezegd hebben, Heer Jezus, wat bedoelt het nou mee? Dat wat je eet, dat maakt ons niet onrein, maar dat wat via onze spijskanalen naar buiten komt, worden we daardoor onrein of zo? En dan zegt hij Jezus, wat zijn jullie toch onbevattelijk? Begrijpen jullie niet wat ik bedoel? Hij zegt natuurlijk, via onze mond naar binnen komt, en dat is eigenlijk hetgeen wat er Jezus wil zeggen, wat via onze mond naar binnen komt, raakt ons hart niet. Het raakt ons hart niet. Het maakt ons hart niet onrein. Dat gaat er Jezus uitleggen. Kijk, hij zegt, wat via onze mond binnenkomt, dat verlaat ons lichaam op de normale manier. Maar dat maakt ons niet onrein. Maar wat maakt ons onrein? Wat uit onze mond naar buiten komt, vanuit ons hart naar buiten komt. Dat maakt een mens onrein. En dan noemt hij hier, misschien wel goed om dat even toch te noemen, in vers 21, laten we het nog even met elkaar lezen. In vers 21 staat, want van binnenuit, uit het hart van de mensen komen de kwade overleggingen. Daar komt die onreinheid vandaan. Wat van binnen naar buiten komt. En dan spreekt de Jezus over hoererij. Over diefstal. Over moord. Over echtbreuk. Over hebzucht. Over boosheid. Over list. Over onmatigheid. Over een boos oog, over godslastering, over overmoed en onverstand. Al die slechte dingen, die komen niet binnen door onze mond. Daardoor worden we niet onrein. Maar die komen naar buiten, vanuit ons hart. En daardoor wordt een mens onrein. En dat is eigenlijk hetgeen wat de Heer Jezus hier over wil leren.